Ananas, de podcast.
Je luistert naar Jonas, de podcast waarmee we jongeren en ouders willen ondersteunen na een scheiding.
Wij, dat zijn Sophie van Hemmens en Vanessa Maas. Sophie is advocaat en familiale bemiddelaar.
En Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut. In seizoen 2 gaan we elke aflevering inzoomen op een aantal thema's die we meebrengen uit onze praktijk.
Rond die onderwerpen gaan we dan in gesprek met elkaar en merken we op hoe we soms de dingen hetzelfde zien en soms toch ook anders, wat helemaal oké is.
En zo leren we elke keer iets nieuws om de jongeren en hun ouders nog beter te begrijpen. En dat is natuurlijk onze bedoeling. Hey Vanessa.
Dag Sophie.
Klaar voor de eerste aflevering?
Ja, het is een beetje in een andere setting, maar ja, ik heb er wel zin in.
En gaat je onze luisteraars verklappen over wat het gaat vandaag?
Mag ik het doen?
Absoluut.
We dachten dat het wel een goed idee zou zijn om te starten met een aflevering over communicatie. Communicatie met de andere ouder of met uw ex.
Alomtegenwoordig ja. Eigenlijk.
Alomtegenwoordig.
Ja. Want eigenlijk kunnen we het zo breed mogelijk uitsmeren. We komen het tegen in het dagelijkse leven.
Ja, ja.
Het is o zo moeilijk.
Het is o zo moeilijk voor ons als mensen, toch? Hè? Dat herkennen we toch ook. Hè? Zo. En ik weet niet hoe dat bij u is in uw verwijzingen, maar bij mij in de verwijzingen is het bijna altijd een hulpvraag.
Ja, ook zelfs vanuit de rechtbank.
Ja,
de mensen zelf. Ik denk dat communicatie of beter... Ja, de communicatie versterken, zal ik maar zeggen. Dat is wel iets
wat
regelmatig terugkomt. Ja, toch wel.
Ja, en wat ik ook nog altijd me herinner van... als je zoveel met kinderen werkte... Als kinderen het lastig hebben aan scheiding... Dan denken we heel snel... Ja, die ouders moeten maar beter communiceren of
ja,
zo.
Ja.
Dus je kind heeft het lastig. En wat krijg je dan als ouder te horen? Jullie moeten gaan communiceren. En dan,
terwijl dat eigenlijk al zo moeilijk ging tijdens de relatie... En het lijkt er precies nog moeilijker op te worden als je uit elkaar gaat. Wat niet zo abnormaal is.
Wat wel heel logisch, hè. Ja, als je kijkt naar de redenen waarom dat mensen uit elkaar gaan, is heel vaak een van de redenen de communicatie. Hè? Dat heel moeilijk liep. En dan gaat uit elkaar. En dan wordt er eigenlijk verwacht dat je dan nog veel harder aan die communicatie gaat werken. Omdat je nu eenmaal allebei ouder bent, dus het moet ook wel. Allee, ik denk dat we dat zeker ook moeten zeggen. Het moet ook wel. Maar ja, hoe doe je dat dan als je zo gekwetst, zo geraakt, zo
apart woont, apart leeft, elkaar eigenlijk niet meer wilt horen.
Ja.
Terwijl dat vroeger misschien een cool conflict was.
Ja.
En dan, die kregelt wel alles en hij zal het wel zien of horen. Maar nu is het echt, letterlijk, ik moet precies meer communiceren dan ervoor.
Ja, met dat je dat nu vertelt. Ik heb zo'n mama in begeleiding en die zei letterlijk van... Vroeger, ik zorgde eigenlijk alleen voor die kinderen. En hij had zijn taken in het huis en in het huishouden en zijn werk. En dat werkte op zich wel, de periode dat het nog werkte. Ik deed alles voor de kinderen en... Zij zei, ik heb nooit gevraagd, mag ik deze schoenen kopen of mag ik deze jas kopen of wat vind jij van deze hobby of denk jij dat ze deze zomer dit kampje mogen doen? En hij vertrouwde mij daar wel mee om dat te regelen. En nu zijn wij uit elkaar. En dit was een mama dat eigenlijk niet echt in een heel conflictueuze situatie zat, maar ze waren uit elkaar. En ja, die uitoefening van het ouderlijk gezag, moet ze bij wijze van spreken, alles wat dat ze wil doen... Ook eens even aan hem vragen, omdat hij daar zijn akkoord in moet geven.
Dat is vermoeiend, hè?
De spontaniteit valt wel weg, hè? In zo wat mogen beslissen.
Het is wel heel herkenbaar.
Ja. We dachten, dit is een tof thema.
Ja, sowieso, want in onze dagelijkse levens komen we het ook tegen. Hè? Als je zegt van... Ik ontvang dit hier, zo'n berichtje, dan kan ik ook zoiets vragen, hoe lees jij dan een keer, om een keer te zien, hoe interpreteert iemand anders dat? Want dat is ook zo. Ja. Het is ook afhankelijk hoe moe dat je bent, welke sfeer.
Ja, hoe lang is het geleden dat je een keer een avond thuis kwam, dat je moe waart en een drukke dag op het werk en dat je helemaal niet zegt en je ziet tegen het plafond zonder reden.
En misschien heb je die een dag juist... training gegeven over communicatie, Vanessa. En dan,
ja, en ik denk dat s'avonds, ik zou het beter ook wat meer mijn eigen toepassen. Ja, want het is toch herkenbaar. Het is toch wel een thema, dat zo, ook al bestaat er heel veel rond, het blijft wel een van de moeilijkste dingen. Hè?
Ja, dus, ja, en dat vertragen en even afstand nemen en daarover praten is wel interessant om een keer te doen inzien. Van kijk, ik krijg misschien dezelfde boodschap van persoon A en persoon B geeft ook dezelfde boodschap. En toch ontvang ik dat anders.
Ja, ja. Ja, want dat is wel een van de dingen bij communicatie. Je hebt altijd twee niveaus. Hè. Je hebt het niveau van de inhoud en het niveau van relatie- of betrekkingsniveau, noemt dat dan. Hè, als de officiële termen. Hè. Maar zo, het niveau van de inhoud is eigenlijk, wat wordt er gezegd? Maar het niveau van relatie en betrekkingsniveau, en ik denk dat er uit onderzoeken wel blijkt dat dat eigenlijk hetgeen is dat het meeste bepaalt in communicatie, gaat over wie zegt het. Wat is mijn relatie? Wat is de zender. De zender, ja. De dynamiek, de interactie tussen ons. En heeft die persoon het goed met mij voor? Of heeft die het niet goed met mij voor? Is dat een persoon die het goed voor heeft met ons kind? Of niet goed voor heeft met ons kind? En weet je, als dat je beste vriend is, of je zus, of je beste vriendin, of een collega, kan dat iets heel anders zijn dan als dat je ex-partner is, of de persoon die je ex-partner gaat worden.
Kan gekleurd zijn, dus.
Zal gekleurd zijn, zou ik zelf durven zeggen. Ja, je gaat altijd de inhoud anders ontvangen als het van de andere
komt. Ja. Je hoort dat soms nog, hè, dat je zegt, jij mag dat zeggen, maar Diene mag dat niet zeggen. Ja. Zo eigenlijk.
Ja, en ook dat ken ik ook.
Tuurlijk.
Zo, hè, de ene collega die u iets zegt en een andere collega dat u iets zegt. En bij de ene kun je het verdragen en bij de andere denk je, zeg, waar moeide jij u mee? Wat denk jij wel? Verwijt mij dat nu een keer niet. Hè?
Ja.
En als je dat dan gaat ontrafelen, dat je denkt, ja, maar als die collega dat zegt, dan weet ik eigenlijk wel dat die mij graag ziet, dat die het goed met mij voor heeft. Ja. En dan kan ik daar ook gemakkelijker naar luisteren, ook al hoor ik die inhoud niet altijd zo graag.
Ja. En dat is zo interessant eigenlijk, hè, want dat is op de werkvloer, hè, dat is in bedrijven dat ze dat geven, communicatie, geweldloze communicatie, al zoveel boeken over geschreven, trainingen.
Worden heel dure trainingen rondgegeven aan managers, aan collega's, aan leerkrachten over geweldloze communicatie. Maar wij gaan het hebben over ouderschap na scheiding. Hè, communicatie bij ouderschap na scheiding en hoe.
En want dat is een extra factor. Hè? Nu gaat het communiceren onder stress. Dat klopt,
onder stress,
hè?
Ja. Onder stress, onder langdurige stress, onder kwetsures, met iemand waar dat er heel veel storing op de lijn zit. Want die storing die kan klein zijn of die kan heel groot zijn. Hè? Want ik denk de mensen die jij ziet in traject bemiddeling, die kunnen in principe nog samen in de ruimte zitten en nadenken over hoe gaan we dat hier samen gaan doen. Uh-huh. Dus die storing op die lijn, die zal er ook zijn. Maar die zal toch iets minder zijn dan de mensen die eigenlijk zelf niet meer in een ruimte kunnen zitten omdat er te veel gebeurd is of omdat ze te veel gekwetst zijn, om welke reden dan ook. Hè. Maar er is storing op die lijn.
Ja, want dat stress dat blijkt toch uit onderzoek, hè, Vanessa, dat dat toch een extra factor is wat maakt dat je niet meer in dat kalm brein kunt zitten.
Stress is eigenlijk iets, en vooral dan lang onder stress staan of lang onder heel veel stress staan, dat iets met jullie lijf doet en met jullie functioneren. En een van de dingen dat stress doet, is dat doet iets in je hersenen, namelijk als jij geraakt wordt, dan maakt dat je veerkracht of je raampje wat kleiner wordt. En je raampje, dat wil eigenlijk zeggen, zolang dat ik in deze mate stress ervaar en ik zit nog in dat raampje, dus zo in binnen die grenzen, dan kan ik eigenlijk nog altijd rustig nadenken over wat ik wil zeggen, relativeren, nuanceren, over een oplossing nadenken, op lange termijn kijken, weten wat is hier een hoofdzaak, wat is hier een bijzaak. Als jij in dat raampje zit, dan kun je dat. Maar als je heel lang onder stress staat, dan wordt je raampje kleiner en kleiner, waardoor dat je veel sneller uit dat raampje schiet. Plus als er iets je raakt, als iemand iets zegt dat je pijn doet, of als iemand iets zegt dat je raakt in, maar alleen mag ik dat hier nu niet zelf beslissen, of oei, maar nu ga ik hier nog meer verliezen, of oei, dat wil ik eigenlijk niet voor mijn kind, en ik kan mijn kind hier niet in beschermen, dat is iets dat raakt, dan schieten we soms ook uit ons raampje. En dat maakt dat we al die vaardigheden van kunnen relativeren, kunnen nuanceren, kunnen hoofdzaken van bijzaken onder, dat ons brein daar niet meer aan geraakt. Het gordijn gaat toe, je geraakt niet meer aan die vaardigheden. Waardoor dat je emotioneel gaat reageren. En dat je ook zoals, emotioneel ja, gaan communiceren.
Dat zeggen ze soms ook, hè, want het zijn hier precies terug kleuters
ja.
die aan het communiceren
ja,
zijn.
Ja, en dat hoorde ook in de maatschappij. Hè, dat ouders zich eens gedragen gelijk als grote mensen en dat ze eens hun gezond verstand gebruiken. Wat dat ik zie, en ik denk dat dat bij u hetzelfde is, is dat dit zijn, dat, dat heel vaak ouders zijn die het beste willen met hun kinderen, maar dat er inderdaad iets gebeurt waardoor dat hen dat communiceren niet lukt.
En dat is ook moeten iets wij ja, gaan biologisch. Helpen, hè? Allee, ja. Je voelt dat zelf ook als je onder stress staat of er gebeurt iets, een incident, een gebeurtenis, dat slaagt gewoon, allee, dat slaat op je lijf. Ja.
Ja, ja.
Dat is niet is anders dan daarna, op je hersenen.
Ja, ja. Ja. Het is pas daarna dat je dan zegt, oh, ik had het zo moeten zeggen. Ja, ja. Of ik had die e-mail misschien beter niet ja. verstuurd.
Dat is ook iets in bemiddeling, dat we dan ook bekijken van, oké, gaan we in het strijdstraatje of in het welzijnstraatje? Ja. En een van de punten is daar ook zo altijd dat vertragen.
Ja.
Dat is met veel, en ze doen dat ook met kinderen, hè, van, voordat je reageert, tel de eerst een keer tot 10, hè, voordat je naar een andere ja. gaat terug. Ja, dat is niet veel anders dan, ja. dan bij volwassenen natuurlijk. Ja. Hè. Wij, ook wij kunnen daarin schieten.
Mijn vader die is vroeg altijd, je tong een aantal keren in je mond ronddraaien voordat je iets zegt.
Ja, ja, ja. Ons mama die zei onlangs ook een keer, ik zag die zo tot 10 tellen, met haar tong zo omhoog. Zo naar de hemel, dat had ik nog nooit gezien. Blijkbaar is dat ook een truc, dat je dan tot 10 telt, een beetje hetzelfde, en dan eigenlijk...
Ja, eigenlijk wil dat gewoon zeggen, ik ben in iets geraakt, ik voel aan mijn systeem dat ik uit mijn raampje schiet, en ik ga iets doen, en dat is soms een ademhalingsoefening, of zo, iets doen dat die adrenaline in mijn lijf, dat stresshormoon weer zakt, dat ik terug in mijn raampje zit, waardoor dat gordijn weer open gaat, en dat ik terug kan, met mijn kalm brein, met mijn gezond verstand, nadenken, hoe wil ik hier nu communiceren?
Want ja, dat is ook iets wat we willen... meegeven en ook aan de hand van deze podcast voor die thema dan communicatie van oké, hoe begin je daar dan aan eigenlijk? Hè? Waar ga je daar concreet mee starten? Zelf bij mij in de bemiddelingen probeer ik ook zo wel wat situaties of voorbeelden hè, door hun, hè, door de ouders zelf naar voren te laten brengen. We kunnen daar dan wel over praten, dus dat is dan ook wel anders hè, die mensen bij mij te hebben. En om dat eigenlijk wel wat uit te werken en gewoon heel simpel een Google Drive bijvoorbeeld op te zetten.
Ja.
Echt zo te zeggen van, oké, wat doen we met schoolse? De medische afspraken. Hè? Wat, ik had zo een paar ouders en die hadden toch wel een opvolging nodig voor hun dochtertje. En ja, dat was eigenlijk altijd een heel gedoe van wat had een dokter vorige keer gezegd in de afspraak. Het is wel een keer in de WhatsApp gezet, dan worden de WhatsApp wat naar beneden scrollen. Om zo gewoon praktische zaken. Ja. En op zich, dat zijn kleine zaken. Daar is niks juridisch aan, zal ik maar zeggen. Maar het is wel dat concreet doen. Ja. Oké, jij stelt nu je Google Drive op. Vanaf nu gaan we zo het medische communiceren. Ja. En enkel, zal ik maar zeggen, als ons kind valt op school, dan bellen we elkaar.
Ja.
Eigenlijk probeer ik net de communicatie te beperken. Is dat raar of niet?
Nee.
Wat ik nu zeg.
Nee, ik denk dat ik denk dat wij dat ook doen. Ik denk wel dat... Je moet natuurlijk, als je allebei ouder bent van een kind en je hebt allebei het ouderlijk gezag, dus je moet allebei akkoord gaan met een aantal beslissingen, soms meer dan ervoor, dan moet je communiceren. Je kunt niet communiceren. Je kunt er niet van tussen. Hoe graag dat je ook zou willen nooit niet meer nog een mail te krijgen van die persoon die je zozeer gedaan heeft... Dat kan niet.
En dan spreken we nog maar over het schriftelijke, want eigenlijk communiceer je altijd. Ja. Als je kind gaat afzetten, dat zie je alleen al in een blik. Ja, het is dit of het is dat, of omgekeerd.
Nee.
Dus zelfs al zouden geen mailtjes sturen, ook daar kun je
aan
werken. Hè, hoe
absoluut.
Dat je haalt. Ja.
Ja, en dat zijn wel wat dingen waar dat er wel wat tips in gegeven kunnen worden. Hè, in wat dat je dan eigenlijk kunt doen. En wat ik wel belangrijk vind, is als je zegt veel of weinig communiceren. Ik denk dat er wel zo'n continuum is tussen mensen waarbij dat die spanningen en die dingen die er tussen hen gebeurd zijn en dat conflict of die minder of meer getraumatiseerd zijn aan de ene kant, hè, waar dat weinig is en dat eigenlijk niet echt daar hulp bij nodig hebben, maar dat eigenlijk nog redelijk goed voor zichzelf kunnen. Jij zegt iets tegen mij, ik denk, Dine heeft het eigenlijk wel goed voor mij, ons kind, dus doe mij wel wat zeer, maar ik ga mijn eigen tot rust brengen. Mm. Naar mensen die daar wel iemand bij nodig hebben om dat kader te scheppen, wat dat jij dan doet in bemiddeling, hè, zo, doordat jij er bent, zorg je voor een raampje. Jij zorgt mee voor hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Door het feit dat ze alle twee aan u vertrouwen, maakt dat zij zich rustig kunnen houden.
Ja, dus dat is inderdaad een derde die het gesprek faciliteert. Ja. En waarvan ouders zeggen, ik heb er zo... Die zeggen, ik kom maar één keer per jaar. We doen de vakantie samen bij jou. Want anders, we voelen dat is toch een moeilijk punt, die vakantie. faciliteer jij maar het gesprek en die komen één keer per jaar, bijvoorbeeld.
En ik denk dat als je naar de cijfers kijkt, 65% of 70% met dit soort geholpen is, met dit soort hulpverlening geholpen is. Zo één iemand die hen helpt om met elkaar te communiceren. En dan nog, denk ik, dat zoeken is waarover wel en waarover niet.
Ja, want ja, sommigen kunnen ook zeggen, ja, we kunnen toch niet blijven aan een bemiddelaar gaan en daar geld gaan uitgeven. Ja. En allee, dat versta ik ook wel. Ja. Hè? Maar dat kan natuurlijk in de eerste periode zijn, hè? Of kan de eerste helpen. Jaren. Hè? Ja. Dat is hier ook niet om de 2 weken of zo. Hè? Maar,
ja, of elke keer dat er iets beslist moet worden dat wat groter is, bijvoorbeeld. Hè? Je hebt toch ook zo ouders die ervoor kiezen om... bij elke grote beslissing die er voor een kind genomen moet worden, dat via de bemiddelaar te gaan doen. En hè, op hun 6 jaar, op hun 12 jaar...
Dat is als waar, zo... dat is zeker waar, maar ik voel ook wel dat het vaak in de kleine dingen zit.
Ja.
Hè, zo in de kleine dingen, waar dan we straks ook wel wat voorbeelden gaan uitgeven, dat ze daar de drempel moeten overgaan. Daarvoor ga ik de bemiddelaar toch niet lastigvallen, omdat hem niet antwoordt op mijn mailtje, of dat hem... alleen bijvoorbeeld. Ja.
Maar ik denk dat wat jij die kleine dingen noemt, heeft voor mij heel vaak een link met zo het lot of het verlies van de gescheiden ouder. Zo, wat dat dan voor ons soms kleine dingen lijken, confronteert die een ouder dan mij. Vroeger kon ik dit spontaan doen en nu kan dat niet meer. Of, moet ik hiervoor nu echt altijd het akkoord hebben? Mag ik dit nu echt niet alleen beslissen? Moet ik nu nog altijd rekening houden met haar die mij zoveel pijn gedaan heeft? Of moet ik nu nog altijd rekening houden met hem die altijd alles anders ziet dan mij? Dus, en dat gaat dan inderdaad over kleine dingen, namelijk als ze ziek zijn... Houden ze dan thuis of gaan ze bij de dokter of beslisten dat zelf, bijvoorbeeld? Of mogen ze met de fiets naar school of moeten ze met een auto afgezet worden? Of zelfs, mogen ze al uitgaan en tot wat uur of nog niet? Allee, dat zijn zo dagdagelijkse beslissingen. Om wat uur moeten ze gaan slapen? Hoeveel schermtijd? Zo dingen die je nu in 2 gezinnen te regelen hebt en waar dat je moet afvragen, in hoeverre zitten wij nog op 1 lijn en proberen we alles samen en gelijk te doen in die 2 gezinnen... En in hoeverre is het de realiteit dat het bij mij anders zal lopen dan bij hem of haar?
En laat je dat los?
En moet ik dat loslaten? Ja. En net dat ik moet dit loslaten, voelt soms als ik moet mijn kind, de opvoeding van mijn kind, een stuk loslaten.
Mm. Het is alsof dat je meer moet communiceren bijna, of dat gevoel heb je toch, als je samen... Allee, als je uit elkaar bent, dan dat je samen waart.
Ja, omdat vroeger was je kind altijd bij u, hè? Dus je kon het zelf doen. Maar nu zijn ze soms een week niet bij u. Dus als jij wilt dat zij op een bepaalde manier grootgebracht worden, dan ga je met die een ander, een ouder, moeten communiceren over de manier dat dat moet gebeuren.
Veel meer eigenlijk, over kleine zaken, zal ik maar zeggen. Terwijl vroeger vaak een evidentie was, dat waren ook de dynamieken, hè, tussen de ouders. Van kijk, inderdaad, mama die deed meer de boodschappen bijvoorbeeld en papa die deed dan de hobby's of ik zeg maar iets.
Stilzwijgende afspraken nu, die nu in 1 keer uitgesproken moeten worden en heel geladen zijn. Hè. Wie mag wat beslissen en wie heeft wat te zeggen en wie heeft meer te zeggen dan de andere en...
Want terwijl dat vroeger anders
kinderen,
was.
Hè?
Ja, en dat kan ook zo. Hè. Ik zie dat ook wel echt gebeuren. Dat een andere ouder opstaat, zal ik maar zeggen. En dan toch zo ineens wel veel doet of veel meer wilt weten of informeren. En ook dat is een stukje pijn. Of...
Ja, we weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat co-ouderschapsregelingen goed verlopen, dus als er weinig spanning is of weinig conflict is, dat een van de doorslaggevende factoren is dat elke ouder het kan om de andere ouder eigenlijk los te laten. Ook een stukje in hoe dat hij of zij het aanpakt. En dan moet er eigenlijk niet zoveel gecommuniceerd worden. Alleen maar over de grote dingen natuurlijk. Maar dat raakt wel in heel veel verliezen.
Ja, het zit toch veel dieper. Allee, met een scheiding daarop, hè, die communicatie, dat maakt het toch echt...
Ingewikkeld.
Ingewikkeld, niet gemakkelijk.
En dus een heel mooi thema voor onze podcast,
ja,
dachten wij.
Als we dan spreken over, hoe kunnen we dat nu concreet doen?
Ja.
Ik zeg dat nu met mijn bemiddeling, ik pak dat toch ook wel wat concreet aan, ik pak wat voorbeelden. Ook, jij hebt daar in je boek wat... inspiratie gehaald of een protocol eigenlijk uitgeschreven. Vertel eens.
Ja, Ja, ik heb, als ik mijn boek aan het schrijven was, ben ik zo gaan zoeken naar welk onderzoek dat er geweest is rond communicatie bij gescheiden ouders. En je hebt zo de Parenting Coordination Institute in Amerika. Dat is eigenlijk een bepaalde manier van ook omgaan met ouderschap na scheiding. En die hebben een onderzoek gedaan en een methode ontwikkeld rond communicatie. Wel vooral gericht bij ouders in hoog conflict, dus in een heel complexe situatie. Maar eigenlijk vind ik het zo mooi toepasbaar rond ouderschap na scheiding. Dit even terzijde om gewoon te zeggen, het begint bij 1 zin 4 keer stellen.
Oké, okay, welke omvat... zin is dat dan, Vanessa? Wij zijn allemaal super benieuwd.
En ik moet eerlijk zeggen, Sophie, ik doe het voor mezelf ook zeggen, maar de zin, moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen?
Ja, het zou op een t-shirt kunnen staan.
Ik vind dat het op elke t-shirt voor gescheiden ouders mag
komen. Moet ik dit nu doen? Oké. Okay.
Ja, en je stelt je eigenlijk de zin 4 keer. In eerste instantie met de moet in hoofdletters. En moet ik dit nu doen, wil eigenlijk zeggen, is dit iets waarover gecommuniceerd moet worden? Is dit een thema waarover dat ik en de andere ouder op één lijn moeten staan?
Zo'n beetje het choose your battles.
De choose your battles. Ja, is okay. Dit belangrijk genoeg? Hoe scheid ik de hoofdzaken van de bijzaken? Ja. Ga ik binnen 5 jaar denken, amai, ik ben zo blij dat ik 5 jaar geleden dat mailtje gestuurd heb over de kinderen.
Oké, zo ver moet gaan.
Zo ver moet gaan. Hè? Dus echt zo, is het een thema dat zo belangrijk is om daar nu die lijn waar dat zoveel mijnen onder liggen, te gaan gebruiken.
Wetende dat het inderdaad al niet goed gaat, jij bent een zender die niet goed ontvangen wordt, zal ik maar zeggen, ga je dat risico nemen, om dat eigenlijk nog te vergroten.
Voilà. Dus is dit een thema?
Oké.
Een tweede vraag die je moet stellen is, moet ik dit nu doen? Dus de ik staat dan voor wie moet communiceren. Als er een vraag gesteld moet worden aan een andere ouder, als er iets besproken moet worden met een andere ouder, zijde jij dan de persoon die dat moet doen? Zijde jij de best geplaatste persoon? Of zijn er mogelijk anderen met wie dat die lijn niet zo onder druk staat of beladen is, dat daar misschien beter in zijn? En dan kan dat zijn iemand professioneel, de bemiddelaar, of een hulpverlener, of een leerkracht van het kind of dergelijke. Of, afhankelijk van het thema en de leeftijd, kan dat ook wel al een stukje het kind zelf zijn. Hè? Dus moet ik dit nu doen?
Ja, omdat we het accent hebben gelegd van de zender is wel belangrijk. Hè?
De lijn tussen de zender en de ontvanger is belangrijk. Ja. Ik ga nooit vergeten, ik was vroeger in het begin als ik leerde rijden, ik durf het bijna niet online zeggen, zo iemand dat altijd mijn gordel vergat aan te doen in de auto. En hoe dikwijls dat mensen al gezegd hadden, je moet je gordel aandoen. Voordat dat ging tuten de hele tijd. Ja, ik ben nog vanuit die periode. Dat zegt iets over mijn leeftijd. Totdat er een dag kwam dat ik in de auto zat met een van mijn kinderen en dat die zeiden, mama, waarom moet ik een gordel aandoen en jij niet? Sindsdien heb ik altijd een gordel aangedaan. Degene die u iets zegt, is heel belangrijk om het goed te horen. Dat zullen we wel herkennen. Dus, dat is, moet ik dit nu doen? Oké. De derde is, moet ik dit nu doen? En dit gaat dan over deze boodschap, deze vraag, de manier waarop ik ze formuleer. Is dat een goede manier? Is dat een manier waar dan niet te veel verwijten in zitten, waar dan niet te veel oude verhalen naar boven komen?
En bedoel je dan ook het kanaal?
Het kanaal ook, welk kanaal dat je gebruikt ook. Ja, dat zit ook in dit.
Of een chatberichtje, of inderdaad.
Ga ik mijn telefoon pakken? Ja. Ga ik een sms'je sturen? Ja. Of ga ik een mailtje sturen?
Oké.
En dan de laatste is nu. Moet ik dit nu doen? En dat gaat dan eigenlijk over wanneer op de dag ga ik een berichtje sturen, mijn telefoon pakken en een mailtje sturen? Wanneer op de dag ga ik ook mijn eigen mailtjes lezen, mijn berichtjes open doen, naar mijn berichtjes luisteren, want je hebt daar ook zelf je verantwoordelijkheid in als ontvanger, niet alleen als zender. Ja. En hoe vaak ga ik dat doen?
Ja.
Hey, kan ik het uitstellen naar binnen 3 dagen? Of kan ik het bundelen? 1 keer per week bijvoorbeeld, waardoor dat je al dat vertragen
krijgt. Dat is echt toch iets persoonlijks, hè? Dat je zelf nog doet op kleinere zaken, waar ik in aan verwezen heb van, we komen samen, we zijn akkoord over een Google Drive op te zetten, dit thema, dat. Dat gaat. En dan zien we vaak kleinere zaken terugkomen die niet in die Google Drive terugkomen. Soms moet je wel hier en daar iets doen. dat is weer de vraag, moet je het of moet je het niet? Ja. Dat is wel terecht om een keer bij u de vraag te stellen, maar eigenlijk ook, die moet ik die nu, kan ik zeker ook meegeven in een bemiddelingssessie. Ja. Hè?
En kan elke ouder checken bij zijn netwerk? Ja. Van, vind jij dat dit nu iets is? Ik sta onder stress, ik kan die hoofd- en die bijzaken misschien niet meer, voor mij is alles dringend en hoofdzaak, want dit gaat over mijn kind. Hè? Uh-huh. Dus als ik dat hier nu aan u vraag, en ik weet dat jij het beste voor hebt met mij en met mijn kind, vind jij dit dan ook een hoofdzaak? Vind jij dit een reden?
Als uw netwerk niet een hooligan is, in plaats van dus de supporter.
Misschien nog eens een thema voor een andere
aflevering. Ja, maar inderdaad, omdat die soms ook zeggen, ga je toch niet laten doen of dat, en je gaat toch dat. Maar ik begrijp zeker wat je wil zeggen, van het kan soms zo'n keer een andere kijk zijn, die bekijken dat, of zo, zeker iemand dat je weet, ik heb even een kritische blik nodig of zo.
Ja, en van u kan ik dat verdragen.
Ja, voilà. Dat je zegt van, nee, hij of zij bedoelt dit echt niet, of misschien moet het toch niet antwoorden. Ja. Ja, okay.
En ook dat is zowel in het zenden als in het ontvangen. Hè. Ik zeg soms tegen ouders, laat iemand een buffer zijn voor alle binnenkomende mails. Laat iemand je eerst lezen en dan aan u vertellen wat dat erin staat. Want als jij ze leest, dan zit je misschien bij de eerste zin al tegen het plafond.
Dat je eigenlijk zo van een, die een buffer hebt, de vertrouwenspersoon, dat je weet van, dat is iemand.
Ja, en dan weet ik dat ik alleen maar als er een mail binnenkomt, kan voorwaarden naar die vertrouwenspersoon en dat die de belangrijke dingen voor mij wel zal opzommen. Bijvoorbeeld, ik zijn onder
dan gaat dat over mails natuurlijk, want sms'jes of whatsapp-berichten is al moeilijker natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat is ook weer, kunnen daar al afspraken in gemaakt worden, zitten weer in een ander kader. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb ook al met ouders afgesproken, die whatsappen gaan dat zo laten.
Ja.
Omdat het toch echt te moeilijk geeft of te veel druk. Het vinkje staat blauw, hij heeft, of zij heeft het gelezen, maar antwoord niet. Ja. En ik sta hier in de winkel om een verkleedpak te kopen. Ik moet daar nu een antwoord op hebben.
Ja, stress, hè? Ja, dus je schiet uit je ding en je denkt, dit is hoofdzaak, hè? Hij antwoordt niet. Dit moet nu gebeuren.
Ja.
Ik moet weten hoeveel dit kost.
Ja.
Hoeveel ik mag uitgeven.
Kan ik het niet betalen.
Anders kan ik het niet van de kindrekening. Ja. Dus dat is effectief.
Ja, klopt. Ja, dat zijn de...
De thema's. En de spontaniteit is eraf. Hè? Spontaan communiceren lukt niet meer. En dat is een hele lastige. Hè? Ja. Dat je zo in iets dat je eigenlijk met heel veel mensen heel goed kunt, dat rond dat thema van je kinderen, met die een andere ouder, niet meer zo spontaan kan gebeuren. Dat is opnieuw een stukje verliezen.
Ja, dat is eigenlijk echt wel waar. Ja. Daar komt er zo wel wat op neer. Dat zo het normale, het gewone,
valt
kleine, dagdagelijkse... Dat gaat niet meer, want zelfs in uw week is die persoon nog heel hard aanwezig. Ja. Of toch die stem. En terwijl dat je dat eigenlijk niet meer wilt.
Nee. Ja, lastig.
Ja. We gaan er ook zo'n paar mailtjes een keer bekijken.
Ja.
Ik vind dat wel interessant ook om mee te geven. Ik vond die nu ook wel al tof om zo een keer erbij te pakken. En hoe dat jij dan zegt van, dat is iets dat je bij elk punt dat je mogelijk wilt communiceren, dat je wel die vraag kunt stellen.
Ja.
Ik ga eens een mailtje voorlezen. Ja. Beste K, de privéleraar Fysica laat me weten dat u nog niet heeft geantwoord op zijn mail voor de verdere opvolging en voorbereiding van de paasexamens. Onze zoon heeft deze externe hulp voor Fysica echt wel nodig. Het gaat hier over zijn toekomst. Mag ik u vriendelijk vragen om contact op te nemen met deze leraar om verdere afspraken te maken? Met vriendelijke groeten.
Ja. Wat voelde jij, Sophie, als je dat mailtje zou binnenkrijgen? Stel dat jij K zet en je krijgt dit mailtje over je zoon rond bijles fysica van een andere ouder.
Ja, ik was hier inderdaad al van alles aan het denken. Ik denk, het is al goed dat er beste staat, maar ik ben hier ook al in mijn context en job aan het denken, want ik zie veel passeren, ouders naar elkaar die dan... Mevrouw en meneer gaan beginnen zeggen. En dat voelt voor mij niet goed aan, zal ik maar zeggen. Hè? Maar dus die beste...
Ja, die... of daar zelf geen aanspreektitel gebruiken in een mailtje. Hè? Maar direct beginnen met mailen.
Ja. Dus en ik weet inderdaad van die parenting coordination, dat zij ook zo zelfs afspreken hoe dat je elkaar aanspreekt.
Ja.
En allebei hetzelfde, op dezelfde manier. Die u vind ik dan ook wel wat vervelend, zal ik maar zeggen. Maar dat kan zijn dat de stijl is, zal ik maar zeggen. Er wordt veel bij mij dan gelegd, zou ik denken, als ik die K ben. Eén, ik heb niet geantwoord, dat ben ik weer. Onze zoon heeft deze externe hulp echt wel nodig. Dus van, precies of dat ik dat nog niet gemerkt heb.
Mm-hmm.
Het gaat hier over zijn toekomst. En dan is dat het echt binnen, dan ploft bij mij.
Ja.
Van, ik hou dus geen rekening met zijn toekomst, of doet er voor mij eigenlijk allemaal niet toe.
Zo
ik
lijkt
die
het.
Ouder.
Zo leest
zo, het. Zo interpreteer ik het.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk woordelijk staat daar geen één verwijt in, hè? Is dat eigenlijk een mailtje dat je zou kunnen zeggen, dat is iemand die heel zakelijk een mailtje stuurt over bijles voor de zoon. Maar daar zitten verkapt wel wat verwijten in. Er wordt tussen de lijntjes eigenlijk gezegd, ga dan nu eens dringend met die leraar fysica contact opnemen, dat ons kind zijn toekomst hier niet door u, omdat jij dit niet doet, onder druk gezet wordt.
Eigenlijk want objectief zegt... gezien is dat inderdaad, ja, het is superbelangrijk. Hè?
Ja.
Die leerkracht die spreekt mij hier aan, je antwoordt niet, ik moet hier in actie schieten.
Ja, en dit is dan nog een mooi mailtje. Hè? Ik denk dat we allebei wel, ook al, alleen ik denk dat de luisteraars misschien van elkaar ook wel al andere soort mailtjes gekregen hebben, waar dat de verwijten misschien niet zo verkapt waren en heel duidelijk waren. Maar deze is op zich een mailtje dat in eerste instantie weinig verwijten inzaten, maar waar dat we ons toch zouden kunnen afvragen, ja, kan het
ja, je
kan
moet
het
je verantwoorden, hè?
Kan
je
het
moet
beter.
Je verantwoorden waarom dat je nog niet hebt geantwoord, waarom dat jij... er staat nog onze zoon, hè? Dus nog niet mijn zoon, maar toch niet die hulp... toelaat, zal ik maar zeggen, en dus dat je met zijn toekomst speelt.
Ja, ja.
Eigenlijk zat daar wel veel in, maar ik ontvang het toch zo.
Je zei het u aan het inleveren, Sophie, je voelt het al, hè? Je voelt het. En je voelt dan wel, als dat over uw kind gaat, hoe dat je al direct denkt, ik ga me hier wel verdedigen.
Ah ja, op welke manier dat ik dan nu ga, je moet u verantwoorden, je moet het uitleggen. Hè?
Ja.
Of het kan, hè? Het is ook weer schriftelijk, hè? Als bewijs, of dit of dat, je weet niet, zit in een procedure of niet.
Ja.
Ja.
Of ik ga het negeren. Ik ga vluchten. Ik ga er niet op reageren. Ik ga niet bereikbaar zijn. Zo'n mailtjes, ik pik dat niet dat ik zo aangesproken word. Ik ga niet reageren.
Ja, want dat is dat nu. Hè? Welke tips of handvaten worden er nu concreet gegeven aan zowel de zender, zal ik maar zeggen, aan de ontvanger?
Ja, ja. Om te beginnen, ik zou met de ouder die dit gezonden heeft, zou ik al eens nadenken over wat is hier nu... concreet uw vraag. En ik zou met deze ouder de moed ik dit nu eens willen overlopen. Dus moest deze ouder mijn cliënt zijn, zou ik zeggen van kijk, is dit een thema? Hè, moet ik dit nu doen waarover dat je met de andere ouder nog moet communiceren? Wat denk je?
Het gaat over bijlessen of extra lessen die blijkbaar een derde al heeft gezegd. Hè, de fysica leraar is nodig.
Mm-hmm.
Die mama of die papa die zal gedacht hebben, ja, dat is echt nodig. Die wacht op het antwoord.
Ja. Ja.
Die gaat misschien denken, ik moet dat echt doen. Want ja, een leraar die vraagt dat aan mij en papa of mama antwoordt niet.
Ja. En in de spelregels van een kerngezin zegde jij dan tegen de andere ouder, zeg, antwoord daar eens op. Hè? Maar we zitten niet meer in een kerngezin.
Nee.
Er is een hele storing op de lijn.
Nee, maar je kunt zeggen, oké, ik moet niks, dat is waar, maar dan gebeurt er niks.
Nee, oké.
Maar is dat zo?
Dan
kunnen
we
misschien aan de volgende vraag stellen.
Ja.
Misschien is hij of zij niet de juiste persoon.
Ja. Je kunt ook objectief gezien zeggen, dit gaat over school, dit gaat over bijles. Als je iets wilt installeren, valt dat onder ouderlijk gezag, valt dat over akkoord. Dus het zou wel een thema kunnen zijn waarover dat je communiceert met elkaar als ouder. Je zou kunnen zeggen, misschien is dit wel een thema waarover dat communicatie nodig is, want er kan maar een bijles opgestart worden, hè, dat weet jij ook, als alle twee de ouders akkoord zijn. Dus op de eerste vraag, moet ik dit nu doen, zou ik kunnen zeggen, ja, het thema is eigenlijk wel belangrijk genoeg. Als ik denk aan later, bijles, school, is wel belangrijk voor het kind. Dus ja, er moet misschien wel eens gecommuniceerd worden over die bijles.
Of dat vindt hij in een ouder. Ja.
Dat vind ik als ouder.
Ja.
Ja. Dan mocht jij als ouder je eigen mening in hebben. Hè? Ik bedoel, wat dat een ene ouder daarin vindt, vindt een andere misschien niet. Maar dan is de vraag 2, moet ik dit nu doen? Zijde jij als ouder de juiste persoon om de andere ouder aan te spreken om contact te nemen met die leraar?
Ja, en dat vind ik al veel moeilijker. In die zin van, die leerkracht zet u wel... in een moeilijke positie, zal ik maar zeggen. Ik begrijp dat ook wel. Het kan zijn van, ik heb al een rappel gestuurd of 1-2. Hè, papa of mama antwoordt niet, kan jij dat even doen?
Ja.
Dan zouden we wel kunnen ervoor kiezen van, ja, ik zit hier in een moeilijke positie, wetende, alles wat ik stuur, dat wordt niet ontvangen, zal ik maar zeggen. Of toch niet de manier waarop dat
anders ontvangen.
Ja, ja, ja. Dus ja, ofwel kan die leerkracht dat nog eens doen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Zou kunnen, ja. Zou kunnen aan de leraar zeggen van, kijk, onze relatie is eigenlijk toch wel wat moeilijk momenteel. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat het echt gaat helpen als ik die vraag stel.
Voilà.
Misschien kun jij zelf nog eens proberen of kun je de echte leraar van school alarmeren om dat te vragen, bijvoorbeeld.
Ja.
Een vraag die hier ook soms komt is dan, is dit iets dat het kind zelf moet regelen?
Het gaat over fysica, dus dat zal dan wel al in de middelbare school zitten, hè, ja. Op die manier. Het is iets dat een kind wel zelf weet dat dat gaande is. Je moet niet van een domme houden. Die weten dat het loopt moeilijk en ik ga waarschijnlijk bijlessen moeten volgen. Je bent erover aangesproken. Het gaat mij erover vooral de manier waarop dan een ouder zoiets aan een kind vraagt en zegt. Ja. Ah, daar heb ik soms moeite mee van... Ik ben er niet bij, daar niet van. Maar zo wat je wel voelt van of hoort van kinderen, dat ze een opdracht krijgen. En de manier waarop dat ze het zeggen.
Ja.
Uw vader of uw moeder antwoordt weer
niet. Uw moeder reageert weer niet.
Ja.
Uw vader reageert weer niet. En daarom is het nog niet in orde.
Ja,
ik zou het wel in orde willen brengen, hè, maar uw vader antwoordt niet.
Ja. En dat is wel op die manier belastend. Wat dat losstaat van mij, van inderdaad, dat is in zijn of haar belang. Die... heeft daar dan belang bij, alhoewel als ze er misschien geen goesting in hebben, dat kan ook wel. Ik heb die bijles nodig, ik voel dat wel. Ik ga dat wel aan papa vragen, zeg dat. Ja. En de leerkracht heeft het kind papa. Daarover aangesproken, bijvoorbeeld, van zeg dat. En dan komt het ook niet van mama.
Ja.
En ik geloof wel, als dat van het kind zelf komt, dat je kunt een onderscheid maken, dat is in het belang van een kind, als die dat vraagt. Ja. En je gaat dat ook wel
als
voelen.
Met een autogordel. Hè? Ja. Op het moment dat je kind u iets vraagt, dan wordt je direct als ouder aangesproken. Hè? Terwijl als een andere ouder u iets vraagt, dan switcht je soms wel van positie.
Ja,
zo,
en dat ex-partnerniveau en dat ouderniveau is super belangrijk.
Ja.
En dat gaat dat risico is kleiner als je kind dat doet.
Ja.
En zeker als het voor het kind is.
Ja.
We kunnen ook spreken soms over een tatoeage of een feestje dat die willen, iets speciaals willen organiseren. Of op een skivakantie gaan met school, waar dat je beide toestemmingen mogelijk voor
nodig hebt. Ja, of kleinere dingen. Hè. Mag ik een gsm?
Ja,
mag ik dat weekend een keer naar dat feestje gaan? Mag ik vanaf nu een uur langer opblijven? Mag ik...
Want dat kun je nog wel scheiden, bepaalde zaken, als bij mama of bij papa is. Maar inderdaad,
dat is
die dat
vraag.
Je dan nog... Hè?
Ja. Maar bijvoorbeeld, ik zit in mijn eerste middelbaar. Ik heb de eerste keer examens. En het studeren voor de examens heb ik eigenlijk graag op mijn kamer, waar dat alles ligt. En ik kijk er wat tegenop om nu te verhuizen, bijvoorbeeld. Dus misschien zou ik tijdens examens liever in de week bij de ene zijn en enkel in het weekend bij de andere. Bijvoorbeeld. Een kind komt daarmee af. Wie is dan degene dat vraagt? Is dat dan de ouder of is dat dan het kind zelf?
Dat is heel erg.
We kunnen daar een volledige aflevering aan wijden, denk ik. Wat kunnen kinderen daarin zelf en wat niet op welke leeftijd? Maar het is... Ik denk, wat ik vooral met die moet ik dit nu doen, wil doen, is gevoel dat hoe dat je aan het vertragen bent. Gevoel dat hoe dat ouders vanuit een ik ga reageren... Eerst even moeten denken, ja, maar wacht. Is
dat is
dit
ook
wel
de
een
bedoeling,
goed idee?
Hè?
Dat is de bedoeling.
Ja.
Je blijft zelf de keuze maken. Stel dat jij als mama zegt, nee, ik vind nu eigenlijk niet dat mijn kind dit moet vragen. Ik vind bijles, school, dat is voor mij. Ik ben degene die dat moet doen. Oké, dan gaan we naar de volgende vraag.
Ja, okay.
En dan gaan we naar, moet ik dit nu doen? Wat is mijn vraag aan deze andere ouder? Hoe ga ik dat formuleren?
Ja.
Ga ik een mail sturen? Ga ik een WhatsAppje sturen? Ga ik bellen?
Ja.
Welke woorden ga ik gebruiken? Hoe ga ik dat opstellen? Hè? En dan is dit een bewoording waarin dat we zouden kunnen zeggen... Hier en daar zouden we misschien een aantal dingen anders kunnen formuleren. Hè?
Ja.
Je zou kunnen vertrekken vanuit... Dit zijn de feiten. Ik denk hier dit over. Ik heb eigenlijk nodig dat dit geregeld wordt. Mag ik u iets vragen?
Ja. Hè?
Zonder verwijten, zonder heel veel dingen erin te steken. Daar hebben ouders soms wel wat hulp in nodig.
Zowel een vaststelling eigenlijk, om dan te formuleren naar die behoeften eigenlijk.
Ja,
hè?
Maar dat is moeilijk, hè?
Ja, tuurlijk
In de trainingen geven wij soms een opdracht aan hulpverleners die daarin getraind zijn. Hè? Om aan de trainer een boodschap vanuit die geweldloze communicatie te formuleren. Hè?
Ja.
Dan is de opdracht is dan... we geven 3 dagen training. Het is eigenlijk al 2 dagen dat we het einduur niet gehaald hebben. Dat we dus eigenlijk gezegd hadden, we gaan om 4 uur stoppen. Maar we stoppen maar om 4:30. En daardoor kom jij in de knel met je avondprogramma. Formuleer nu eens een vraag aan ons om vandaag de derde dag op tijd te stoppen. zonder dat dat aanvallend, verwijtend overkomt op een geweldloze manier. En zelfs hulpverleners die vaak getraind zijn in communicatie hebben het hier lastig mee. Ja. Dus opnieuw, hè, we vragen heel veel van de gescheiden ouders om dit allemaal maar zo goed te kunnen. Mm-hmm, en ik denk dat we hun daar soms beter moeten in kunnen helpen.
Je shift al heel veel met die vragen. Ja. Die je moet, want evengoed wordt dan de communicatie niet verzonden en heb je een escalatie vermeden, bijvoorbeeld.
Heel vaak, eigenlijk. Heel vaak gaan we daarop uitkomen.
Ja. En dan staat zo tegenover, je wilt ook niet natuurlijk dat er niks meer is soms. Dat hangt er vanaf in welke situatie dat je zit. Maar ik begrijp wel dat in Choose Your Battles is ook een beetje met je kinderen zelf ook soms.
Ja, het is toch wel vaak, als je uiteengaat, dat je dan hoopt, het kerngezin is niet gelukt. Oké, daar moet ik mij bij neerleggen, daar moet ik rondrouwen. Maar ik hoop toch dat we dat voor de kinderen goed kunnen doen.
En dan, ook daar zie je dan stukjes verliezen.
En daar ook, ik zit overal verlies in. En in dat, ik hoop dan toch zo goed dat we het voor de kinderen goed kunnen doen, dan leeft er het idee, en dat wil zeggen, veel met elkaar overleggen, veel met elkaar spreken, goed communiceren. En daar loopt het dan soms toch wel lastig. En moet je dat ook weer loslaten. Dus opnieuw rouwen.
Best pittig, hè?
Ja.
We hebben nog een mailtje.
Ja, we hebben er nu nog niet gehad, merk ik. Maar dat is niks. Ja.
Nu, wanneer communiceer je? Ja, en hoe vaak eigenlijk? Ja, dat is juist.
Ook daar, ik ga het heel kort houden, hè, om niet te veel tijd te pakken. Ook daar gaat er met een ouder nadenken over, kunt je bijvoorbeeld je communicatie bundelen in één wekelijkse mail? Waarin dat je dan alles een beetje filtert. Zodanig dat je die lijn, waar dat zoveel mijnen op liggen, hè, die je weg tussen u en de andere ouder, dat je die dan eigenlijk maar één keer per week gebruikt.
Ja, en dat hoor ik zoveel van ouders, hè, dat er... dat je iedere keer als je zo... Ik denk dat iedereen dat wel heeft, zo wat van de bellers die dat je niet wilt ontvangen, zal ik maar zeggen. Je ziet die nog maar bellen of die nummer op het scherm verschijnen. Dan denk je, oh nee, of dit of dat. Sommigen hebben dat met hun ouders, weet ik veel. Sommigen met andere collega's. Maar zo, dat hoor ik wel echt van hun. Ik zie daar nog maar een bericht binnenkomen en...
En ik zit wel uit mijn raampje.
Ja, en dat is wel bij de mensen in bemiddeling. We kunnen dat en we durven dat benoemen. Van kijk, je bent ook voor een reden uit elkaar. Hè? Hoogdringende ja. Wat doen we met die berichten? En inderdaad, tijdstip.
Ja.
Ook al bijvoorbeeld was het oké. En ook van hoe ga je reageren? Want daarover gaat het ook, hè, de verwachtingen van een ander. Ik stuur een hele race, moet dat geweest zijn, de speeltuin of een fotoke. Ik krijg zelfs geen duimen of zo, bijvoorbeeld. Ja. Van, en nadat die een ander zegt, oh, maar ik had daar niet bij stilgestaan. Ik heb dat ook ontvangen in de winkel. Ik vond dat eigenlijk wel super tof. Ja. Maar dat komt dan nog even binnen. Maar je ziet, als dat er niet is...
Als je dat checken met elkaar niet meer kunt doen, omdat er zoveel conflict en spanning op zit, dan wordt het wel heel moeilijk. Want dan ga je alles ook op een bepaalde manier interpreteren.
Altijd.
En die alle mogelijke verklaring van, hij stond misschien in een winkel, of ze was misschien op haar werk, die verliest een beetje uit het
ogen. En die breedhoeklens zijn we kwijt
Die zijn er kwijt als je onder stress staat. Hè.
Ja.
Dus dat is opnieuw de stress. Hè. Ja. Dus die en nu gaat dan over wanneer en hoe vaak. En kunt je het bundelen, stuurt het niet 's nachts, doe het wanneer dat de kinderen bij u zijn of net wanneer dat ze niet bij u zijn. Daar over nadenken. Wat we met die vraag willen doen is, denk na over uw communicatie. Dus overloop de vraag. Er is geen goed antwoord, er is ook geen fout antwoord. Het is niet dat ik dan zeg, nu ben je fout. Dit is geen goed moment. Of nu moet jij het niet doen of wel doen. Maar denk erover na. En neem een tijd zodanig dat je dat kunt doen vanuit dat kalm brein.
Ja.
Dat is eigenlijk de conclusie. Ook voor de twee volgende mailtjes, denk ik. Maar daar gaan we misschien niet te uitgebreid kunnen op ingaan.
Nee. Ik zal er nog eentje voorlezen van F. Dat een vriendelijke vraag om eens een weekend te switchen moet escaleren op deze manier is heel jammer. Ik ga hier verder ook geen negatieve energie aan verspillen. Het zou allemaal helemaal anders kunnen, maar helaas. Ik zal K laten weten dat het niet kan, mag, met vriendelijke groeten.
Ja.
En dan zo eindigen met vriendelijke groeten. Ja. Dat is zo standaard die uiteindelijk niet meer binnenkomt dan. Ja. Hè?
Om te beginnen zou ik hier al... Ik zie daar geen vraag in. Dat is een gevoel delen, hè?
Ja, zo van, dit moet ik even kwijt.
Ja, ik wil even zeggen, dat ik dit heel erg vind dat jij deze beslissing genomen hebt. Ik heb geen vraag voor u, maar ik vind dit jammer. Dus dat is wel een ik-boodschap, maar opnieuw eigenlijk een beetje een...
En leg het maar uit aan uw zoon of dochter.
Ja, ik zal zeggen dat het niet mag, van u, en dan moet jij het maar uitleggen.
En ook zo, het zou helemaal anders kunnen, maar helaas, jij kiest blijkbaar voor een ander pad.
Ja,
allee, de zin is niet afgemaakt, maar zo lees ik het wel.
Ja.
Ja.
Terechte frustratie, denk ik. Hè? Stelt,
dat kan zeker
je wilt iets heel leuk doen voor je kind. Je kind gaat al jaren met u mee op een bepaald weekend en kan nu niet meer mee. Je kind gaat misschien een familiefeestje missen, omdat er geen wissel kan zijn. Terechte frustratie, terecht verlies, terecht ambetantigheid, terechte spanning. Alleen is de vraag in deze situatie, moet ik dit nu doen, zou ik mij durven afvragen? Wat is uw bedoeling met die te sturen?
Ja.
Behalve dan, ik ben opgelucht.
En hoe lang duurt dat?
En hoe lang duurt die opluchting? Ik moet even denken aan wat jij bij de voorbereiding van deze podcast ook zei, van dat je dan vraagt aan ouders, heeft het al zo vaak geholpen om die frustratie aan elkaar te laten.
Ja, dat is zoiets dat we wel vaak in bemiddeling doen. Van, en ik heb dat en dat en dan heb ik dat. Ik zeg, en wat heeft er al geholpen? Wat heeft er al gewerkt?
Ja.
Ja, niet, anders zouden ze dan ook hier niet zitten. En ook zo voor jezelf. Zo dat kwaad maken en die... je spreekt wel even van opluchting. Dat is zo... Ik denk dat dat maar een paar fracties is van seconden. En eigenlijk boosheid daar zit. Dat buitengekeerd verdriet daar. Ja. Allee... Oh, daar zit spijt in.
Ja.
En van alles en nog wat. En dat is ook zo.
Ik vind dat je in deze zin... Het zou allemaal anders kunnen, maar helaas, je ziet weer bij dat verlies. Hè.
Ja, en eigenlijk zegt die persoon wel van... Ik wil het wel anders doen. Of ik heb dat eigenlijk nodig, dat we beter kunnen. Je zou het anders kunnen formuleren. Dus ik versta dat wel. Maar
je zou het op een heel andere manier kunnen formuleren ook.
Ja, maar ook weer, we begrijpen dat ook wel, dat zo'n mailtje soms, zelfs al is dat inderdaad terecht, dat ook zo verzonden wordt. Hè.
Ja, en daarin toch wel een beetje ook de oproep naar luisteraars, van zoek daar een buddy in, dat u daarin kan helpen. Bij wie wil je een keer ventileren? Allee, hoe vaak... Dat ouders dat gewoon bij mij in de praktijk doen of in onze village bij elkaar bij wijze van spreken. Hè? En dat ze een keer mogen ventileren en gewoon een keer horen van lastig, hè? Dat het zo moeilijk moet verlopen. En...
Ja, want het is, er gaat een zin over, ik wil daar geen negatieve energie meer aan verspillen. En dat is net wat dat die persoon aan het doen is.
Ja.
En het helpt u niet, integendeel. Je hoort daar eigenlijk iemand uitjouwen of uitschelden of zelfs zo'n verdoken. Hè?
Ja.
Kwaadheid of zal het maar zeggen, wat dat daarin zit. Je wordt daar dus niet beter van.
Nee.
Ik wacht nog altijd op de mensen die er beter van geworden zijn. Dat zeg ik echt aan mijn ouders, die dat ik heb van... Zeg het mij, als er echt iets geholpen heeft uit kwaadheid. Ik normaliseer dat, hè, uiteraard. Ja. Maar... Het is toch iets dat u niet beter maakt. Integendeel, eigenlijk worden daar nog... machteloos voelt u eigenlijk. Ja. Hè?
En dat is zo toch wel een beetje onze insteek. Hè? Om zo aan ouders zoveel mogelijk toch te proberen zicht krijgen op... Hoe kun jij hier sterker in worden? Hè? Waar heb je zelf invloed op? Wat kun je zelf anders gaan doen? Ook al, want dat is wel een vraag die ik heel vaak krijg bij mijn standaard zinnetjes. Moet ik dit nu doen? Dan een ouder zegt, ik heb dat nu gedaan, ik heb dat met u overlopen. Ik heb zo'n schone mail gestuurd en zie, nu doet ze het nog niet.
Ja,
nu krijg je nog een mail vol. Ja. Want je hebt de verantwoordelijkheid om dat te doen als zender. Maar natuurlijk, voor communicatie is dat altijd een stukje met twee. En je kunt alleen maar de verantwoordelijkheid pakken voor uw stukje.
Ja.
Voor die andere zijn jij niet verantwoordelijk. Waar zijn er wel weer verantwoordelijk voor? Dat is als die andere daar dan op reageert. Bijvoorbeeld, je hebt een heel mooi geweldloos mailtje opgesteld met een vraag... over een thema dat echt iets is dat belangrijk is om te vragen en je krijgt een mail vol verwijten terug. Opnieuw, is uw eerste reactie, zeg, die Vanessa met haar mailtjes, het helpt dus eigenlijk allemaal niet, ik ga het nu ook niet meer doen, ik ga ook terug in verwijt en je bent weer vertrokken. Of, ik kan de frustratie voelen van, ik doe hier nu zo mijn best en hij of zij wil het niet mee. Ik kan hem of haar daar duidelijk niet in veranderen. En toch ga ik proberen te kiezen om ook mijn antwoord op die mail vol verwijten op dezelfde manier te gaan aanpakken.
En ik geloof daar echt in.
Ik ook.
Dat je echt een klein steentje kunt verzetten. En dat gaat voor mij ook heel hard op zelfs een non-verbale communicatie. de manier waarop dat je naar iemand kijkt, zwaait of dat. En dan hoor ik veel, ik krijg nooit een goede dag terug of dat. En toch verlegde daar iets in.
Ja.
En dat is ook het bruggetje dat je maakt, dat is ook neurologisch. Hè?
Ja.
Dat je zegt van, ah, je kunt dat toch misschien in een andere weg laten gaan in je hersenen. En dat is ook zo. Ja. Maar het is wel heel moeilijk.
Het vraagt heel veel. Het is heel moeilijk. Het is geen garantie op succes.
Nee, want dat heb je niet in dans.
Want dat heb je niet in dans. En dat is natuurlijk iets wat je dan als ouder moet beslissen voor jezelf. Doe ik dit voor mezelf en doe ik dit voor mijn kind? Want ja, uiteindelijk aan het einde van de rit, een kind die ziet dat een ouder op deze manier communiceert, is zo waardevol dat je dat niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kind doet. En daar doen we toch uiteindelijk allemaal een beetje voor.
Ja. Haak ik nog één mailtje voorlezen?
Gaan we het nog doen? Hebben we nog tijd?
Ik ga er gauw over gaan.
Oké. We zijn weer te veel aan het babbelen.
Beste, S heeft ondertussen reeds 4 bijlessen gekregen. Deze hebben hun effect niet gemist. De resultaten van de overhoringen voor dagelijks werk zijn in stijgende lijn. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we vroeger waren gestart met de privélessen, de achterstand veel minder groot was geweest. Maandag namiddag krijgt S opnieuw extra bijlessen om het examen van dinsdag voor te bereiden. Ze kreeg een werkbundeltje mee met oefeningen in het rood aangeduid die hij zou moeten maken als voorbereiding tegen maandag. Mag ik vragen dat S bij jou werk maakt van het instuderen van de definities? Mag ik verder vragen om S maximaal te helpen bij de voorbereiding van de andere examens van volgende week? S heeft het nog steeds moeilijk met studiestructuur en organisatie. Daarom is het zeer belangrijk om samen met hem samenvattingen te maken van de leerstof en maximaal online te oefenen. Wanneer dit bij jou niet mocht lukken, laat je mij niet dan spoedig weten, dan maak ik hier al werk van wanneer hij bij mij is. Laten we samen er een succes van maken voor S. Gelieve de moeilijkheden tussen ons even aan de kant te schuiven in belang van ons kind. Met vriendelijke groeten.
En?
Ik zie ook vaak heel lange mails tussen elkaar.
Veel, hè?
Ja. Want de vorige 2 waren nu kort. Dit was nu heel lang.
Ja.
Dat is zo van, ik moet het allemaal toch nog eens zeggen.
Ja.
Dat is zeker niet vertraagd geschreven, denk ik.
Ja. Anderzijds, inhoudelijk vind ik dat wel best een oké mailtje, omdat het feitelijk blijft gaan over het kind, over de bijlessen en over het effect.
Ja.
En een vraag is naar, wilde jij dit doen in uw week rond de voorbereiding van de examens? In C, oké. Okay. Mm-hmm. Alleen zitten er toch ook wel hier en daar een aantal zinnetjes in, waarin dat ik dan aan deze zender zou vragen, mag ik eens vragen wat dat je met dit zinnetje bedoelt? Bijvoorbeeld, ik ben ervan overtuigd dat als we vroeger waren gestart, wat bedoelde daarmee? Waarom zet je dit erin?
Ik
wat
zou dat dan op mij pakken. In de zin van, ik was er precies niet voor die privélessen in het begin. Want ik dacht, hij gaat dat wel kunnen. Ah, zie nu, dus ik ben de boemer. Dat is al 1, inderdaad. Ja. Allee, ik zou toch al zo binnenpakken.
Een tweede stukje is ook, al het mag ik u vragen.
Ja.
Dat kan bij de andere ouder ook overkomen als, jij hebt aan mij niks niet meer te zeggen. Denkde jij nu echt dat ik niet weet hoe dat ik met mijn kind, met ons kind, de voorbereidingen van de examens
en vooral, ik doe dat al elke week, hoor ik dan. Ja. Dat is zo precies dat ik dat nooit doe.
Ja. Voilà.
Dat is echt zo. Ja, dat.
Dus opnieuw, ik denk dat deze mailtje opnieuw, ook zo op het einde, mooie zin, hè, gelieve de moeilijkheden tussen ons even aan de kant te schuiven in het belang van ons kind. Ja, dan denk
Terwijl ik dat al elke keer doe, zou ik dan denken.
Ja, ik zeg dan altijd tegen ouder, dat is je preekstoel.
Ja.
Dan zijn ze aan het preken. Dat is iets wat ik bij mezelf ook heel erg merk. Als je aan het preken bent, dan moet je stoppen. Dat komt niet binnen.
Nee.
Dat komt niet binnen. En dat heeft geen zin. Dat zijn allemaal zinnetjes die triggers zijn om het te doen escaleren. Ja. Dus eigenlijk moeten die eruit.
Ja, want je verstevigt je positie, de niet zo goede positie die je al had, op die manier.
Ja, en bij de andere ouder komt de over als iemand die dominant wil laten weten wat dat jij allemaal moet doen om het voor het kind beter te gaan, en dat je het zelf eigenlijk niet weet.
Ja.
Terwijl, en ik wil gerust zeggen, de mama die dit mailtje gestuurd heeft, een hele zachte, betrokken, lieve mama is, die daar heel hard aan gewerkt had. En die het echt nodig had om zoiets de vraag te krijgen van, ja, waarom zet ik dat daar eigenlijk in? Ik ben ervan overtuigd dat als en gelieve dit.
Ja.
Wat is eigenlijk mijn bedoeling ermee?
Ja,
en dus dat is een beetje de bedoeling. Hen laten nadenken over, waarom communiceer ik hier nog altijd met een anderen over? En wat is mijn bedoeling daarin?
En inderdaad, laat dan een keer nalezen door iemand anders. Hoe zou het bij u binnenkomen?
Ja.
Dat is echt wel zo ook iets sterk.
Ja. Voilà.
Ja, ik denk, moet ik dit nu?
Moet ik dit nu? Ja,
dat gaan we
onthouden. Dat is misschien de titel van deze aflevering.
Absoluut, hè? Voilà, bij deze.
Goed.
Oké.
Okay. Amai, Sophie.
We zijn er geraakt.
We zijn er geraakt.
Ja, dus ik hoop dat de luisteraars er ook iets aan gehad hebben. En als dat zo is dat wel fijn dat wij dat ook wel weten.
Ja, we zijn ook heel benieuwd naar wat ze vinden van het nieuwe format, hè? Van zo ons horen babbelen met elkaar, hè? Want daar gaat het over.
En als we een mailtje krijgen, zullen we zien hoe dat we dat binnenpakken. Hè?
Ja, want misschien hebben wij hier ook iets gezegd waarvan dat jullie denken, ja, en nu schiet ik hier in mijn pen. En nu ga ik eens aan die twee gaan vertellen hoe het bij mij is binnengekomen. Ik zou zeggen, doe gerust.
Ja.
Op Spotify kan je ook ons volgen. We zijn van plan om terug regelmatig wat afleveringen te posten. Dan krijg je daar ook bericht van. Het zou ook fijn zijn om wat recensies te krijgen over wat je van onze podcast vindt. De eerste seizoen is nog altijd te beluisteren via de kanalen.
Ja, en voor de rest nog wat informatie op onze Facebook. Instagram.
Ja.
Volgen, liken maar en voilà. We horen het wel, hè.
En dan horen wij jullie graag de volgende keer voor de volgende aflevering.